Vanavond wil ik u graag meenemen naar de 9. Ja, we gaan weer vooruit. We gaan weer vooruit. De 9. En het lijkt me aardig om meteen ter inleiding van ons onderwerp even een paar versen te lezen uit Matteüs 27. Matteüs 27. Waar we terecht zijn gekomen in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. En er staat in vers 45 van Matteüs 27. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zoals horende, zeiden: deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En wat hij riep bij die gelegenheid, weten wij ook. Hij riep namelijk: het is volbracht. Dat staat hem weer niet hier, maar in een van de andere evangeliën. Maar waar het om gaat is dat inderdaad op die negende uren de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus beëindigd werd. En hij riep onder andere dan: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En vervolgens: het is volbracht. En dat is precies waar het om gaat als we spreken over de 9. Want om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, dan kan ik het niet meer vergeten. De 9 staat inderdaad voor dat dingen volbracht zijn en eigenlijk dat ze weggedaan zijn. Dingen namelijk die dan voortaan behoren tot het verleden, die wel geweest zijn, maar die voltooid zijn geworden wanneer de 9 bereikt is. En wat daarna komt, is altijd het nieuwe. Het aangekondigde, de vervulling van de beloften en wat iets meer zei. De verklaring daarvan is ook betrekkelijk eenvoudig. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat de 9 het kwadraat is van de 3. En van de 3 hebben we al veel eerder gezien dat die altijd rechtstreeks verband houdt met beloften, met beloofde dingen, met dingen die zullen komen, maar waaraan nog gewerkt wordt. Dat wil zeggen, spreekt over een weg naar de vervulling van de belofte. Maar als die weg afgelegd is, dan verschijnt er bij gelegenheid een 9. En bij 9 wordt gesproken over de oude dingen die inderdaad voltooid zijn, of die voorbij gegaan zijn, of die volbracht zijn, of wat dan ook maar. Het is niet de verlossing zelf, in de zin van dat het nieuwe tot stand komt, maar het is wel de verlossing in de zin van dat het oude voorbij gegaan is. En dat is ook wat we in de schrift in dat verband tegenkomen. Ik zou u daarvoor eigenlijk meteen mee moeten nemen naar een heel eind terug in de Bijbelse geschiedenis, namelijk naar Exodus. Het wordt wat lastig omdat we daar een heel uitgebreide geschiedenis vinden. Dat is namelijk de geschiedenis van de 9 plagen van Egypte. Nee, ik heb het kloppend gemaakt, er waren de 10, maar dat komt me nou niet uit. Nee hoor, zo is het niet. Het waren namelijk inderdaad 9 plagen van Egypte. Dat wij ze gewoonlijk als 10 tellen, dat komt omdat we in gewoon Nederlands appels en peren bij elkaar optellen. En dat gaat nou eenmaal niet. Er waren wel 10 calamiteiten die over Egypte kwamen, om het eens zo te zeggen. Maar er waren in feite 9 plagen. En wat daarna kwam, dat maakt niet meer deel uit van die reeks van plagen. Al zullen de Egyptenaren het wel degelijk als een plaag ervaren hebben. Maar ik heb er alle reden voor om te zeggen dat het de 9 zijn. Dat was namelijk in de eerste plaats zo, omdat de 9 plagen, dat wil zeggen de 9 eerste plagen, want daar gaat het dan over, die hadden alleen betrekking op Egypte. In principe niet op Israël, dat daar in Egypte, meer in bijzonder in het land Gozen, woonde. De 9 plagen kwamen eigenlijk alleen over Egypte, maar het neemt niet weg dat daarna de 10e plaag wel degelijk kwam over niet alleen Egypte, maar ook over Israël. Het bijzondere is dan echter dat de Heer voorschriften gegeven had omtrent de maatregel die men zou kunnen nemen om aan die tiende plaag, want zo noem ik het dan voor de gelegenheid toch maar even, om aan die tiende plaag te ontkomen. Die tiende, dat is dan de dood van alle eerstgeborenen in heel Egypte, maar dat gold net zo goed voor de eerstgeborenen van Israël zelf. Alleen aan Israël werden voorschriften gegeven met betrekking tot het slachten en eten van het paaslam, opdat vervolgens het bloed van het paaslam aan de deur gestreken zou worden, opdat de verderfengel heet het bij gelegenheid, opdat het verderf aan hen zou voorbijgaan. Maar dat betekent natuurlijk wel dat als die maatregelen niet genomen werden, dan zou die plaag ook Israël getroffen hebben. En andersom, de Egyptenaren die zich aan dezelfde voorschriften gehouden hebben, zijn op die wijze uiteraard ook aan de bekende plaag ontkomen. Of dat er echt staat, weet ik niet. Dat kan ik me niet herinneren zo gauw. Maar het gaat er maar om dat er inderdaad 9 plagen waren die leidden tot aan de uittocht uit Egypte. En om het dan maar weer meteen kort te vertellen, na 9 wordt men uit Egypte verlost. En die tiende, dat is niet een tiende plaag, maar is er een van heel andere aard. Bij de tiende moet je dan ook niet zeggen dat toen de eerstgeborenen gedood werden, maar je zou moeten zeggen dat bij die tiende de eerstgeborene geboren werd. Want dat is wat er werkelijk gebeurde. Het verhaal is namelijk dat de eerstgeborenen uit Egypte weliswaar stierven, maar dat op grond van die gebeurtenis de eerstgeborene inderdaad geboren werd. En dat was uiteraard gewoon Israël. Die werd toen geboren als de eerstgeboren zoon. Ik zoek me altijd wezenloos in mijn eigen aantekeningen waar ik dat dan heb staan. Maar misschien kom ik daar nog wel even op. In elk geval is het zo dat als u even met me meebladert door Exodus, dan komen we terecht in Exodus 7... Daar is sprake van de plagen in Egypte. Daar vinden wij namelijk de plagen ook onderverdeeld. Dat valt helemaal niet op, moet ik u zeggen. Maar uit die onderverdeling blijkt dat het er inderdaad 9 zijn. Dat blijkt gewoon uit wat ik altijd maar noem de structuur, wat het ook wezen mag. Want kijkt u maar even met me mee. De eerste plaag vinden we in Exodus 7, eens even zien, vanaf vers 14. Daar lezen we dat de Heer in vers 15 zegt: ga heen tot Farao in de morgenstond. Zie, hij zal uitgaan naar het water toe, zo stel u tegen hem over aan de oever der rivier. En de staf die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen. En gij zult tot hem zeggen: de Heere, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden, zeggende: laat mijn volk trekken, dat het mij dien in de woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord. En dan staat er vers 17, zo zegt de Heere: daaraan zult gij weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is op het water dat in deze rivier is slaan. En het zal in bloed veranderd worden en de vis in de rivier zal sterven, zodat de rivier zal stinken. En de Egyptenaars zullen vermoeid worden dat ze het water uit de rivier drinken mogen. Verder zei de Heer tot Mozes: zeg tot Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren en over hun poelen en over alle vergaderingen hun wateren, dat zij bloed worden. En er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en stenen vaten. Mozes nu en Aaron deden alzo gelijk de Heer geboden had. En hij hief de staf op en sloeg het water dat in de rivier was voor de ogen van Farao en voor de ogen van al zijn knechten. Al het water in de rivier werd in bloed veranderd, enzovoorts. Helemaal duidelijk is het niet, maar in elk geval is het zo, en daar gaat het me nu maar even om, in elk geval is het zo dat Aaron zijn staf heft over de Nijl, over het water van de rivier, waarbij het water in bloed veranderde. Waar het verder allemaal om gaat en wat het betekent, daar ga ik nou helemaal niet op in. Gewoon omdat het ook het onderwerp niet is. Maar wat ik u zeggen wil nu, is dat bij deze eerste plaag in ieder geval Aaron zijn staf ter hand neemt en daarmee deze plaag bewerkstelligt. Triggered, zou het in Engels zeggen. Maar goed. De tweede plaag is die vanaf hoofdstuk 8, vers 1. Daar staat vrijwel precies hetzelfde. Laat mijn volk trekken in vers 1 en dan vers 2. En indien gij weigert te laten trekken, zie, zo zal ik uw ganse land palen met vorsen. Kikvorsen blijkbaar. Slaan. En wat er verder volgt. En dan vers 5. Voort zeide de Heere tot Mozes: zeg tot Aaron, Strek uw hand uit met uw staf over de stromen en over de rivieren en over de poelen en doe vorsen opkomen over Egypteland. En Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte en er kwamen vorsen op en bedekten Egypteland. Dat wil zeggen, deze tweede plaag gebeurt eveneens op dezelfde manier. Van Mozes staat het er nu niet, maar van Aaron wel, nog steeds. Aaron strekte zijn staf uit over de wateren van Egypte en dus over de Nijl. En daarmee trad die tweede plaag in werking. Dus beide, de eerste en de tweede, gaat via Aaron en zijn staf in elk geval. En dan komt de derde plaag. Die van de luizen, of wat het ook wezen mag. Want vertalingen laten het hier en daar wel eens wat afweten. We weten nooit helemaal zeker wat het precies is. Maar we houden het maar even op de luizen, want zo is het hier vertaald. Daar staat in vers 16 meteen. Verder zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, strek uw staf uit en sla het stof der aarde, dat het tot luizen worden in het ganse Egypteland. En zij deden alzo, dat is ineens meervoud, maar dan, want Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof der aarde en er werden vele luizen aan de mensen en aan het vee. Alle stof der aarde werd luizen in het ganse Egypteland. Dus dat is tot drie keer toe, nu, Aaron, die via zijn staf deze plagen bewerkstelligt. En nou komen we bij de vierde plaag en dan is het ineens anders. De vierde plaag van het verzamelde ongedierte. Ik zeg maar weer, wat het ook wezen mag. Ik heb geen idee, dokter. Nee. Maar er staat dan dat de Heer zegt tot Mozes in vers 20. Maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht. Zie, hij zal aan het water uitgaan en zegt tot hem, enzovoorts. En daarna wordt er helemaal niet gesproken over een of andere activiteit van Mozes, nog Aaron. Want er staat gewoon in vers 24. En de Heere deed alzo en er kwam een zware vermenging van ongedierte in het huis van Farao. Zodat nu ineens bij deze vierde plaag gewoon de Heer zelf wat doet en Aaron of Mozes is daar niet in betrokken. Ze moeten het wel aankondigen, maar daar blijft het ook bij. Dat is de vierde. En dan gaan we naar de vijfde. Dat is die van de veepest, staat erboven. Dat is hoofdstuk 9. Waar wordt aangekondigd in vers 3. Zie, de hand des Heren zal zijn over uw vee dat in het veld is, over de paarden, over de ezel, over de kemel, over de runder en over het kleinvee, door een zeer zware pestilentie. En in vers 6 staat, en de Heren deed deze zaak des anderen daags. En al het vee der Egyptenaren stierf, maar van het vee der kinderen Israël stierf niet één. Zodat we ook hier slechts de Heer actief zien en niet Mozes of Aaron. En hetzelfde geldt voor de zesde plaag, die van de zweren met blaren staat er. Daar moet Mozes het as strooien naar de hemel, voor de ogen van Farao, staat in vers 8. En ze zal tot stof worden over het ganse Egypteland en ze zal aan de mensen, aan het vee worden tot zweren. Soms denk je dat het de een of andere gifgas is of zo. Zenuwgas, weet je veel. Maar zoiets, ik weet het echt niet wat het was. Maar niettemin, zij krijgen inderdaad zweren en blaren. Ze namen as uit de oven, zegt vers 10, en stonden voor Farao's aangezicht. En Mozes strooide die naar de hemel. Toen werden er zweren uitbrekende met blaren aan de mensen en aan het vee. Daar staat weliswaar wel bij dat Mozes het een en ander deed, maar de staf komt er niet aan te pas. Dus ik laat hem in diezelfde reeks staan. Dan hebben we de eerste drie die in verband gebracht worden met Aaron en zijn staf. De tweede drie, daar staat verder niks bij. Dat schrijven we aan de Heer toe. En dan vanaf de zevende plaag komen we dan weer terecht bij de hagel. Dat is vanaf vers 13 van Exodus 9. Eens even kijken wat er allemaal goed er staat. Daar staat in vers 22. Toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland, over de mensen en over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel En de Heere gaf donder en hagel en het vuur schoot naar de aarde en de Heere liet hagel regenen over Egypteland. Dat wil zeggen, nu is het Mozes die het doet met zijn staf bij deze zevende plaag. Hè? En bij de achtste plaag krijgen we te maken met sprinkhanen. En daar, eens even kijken hoe het daar staat. Vers 5 al.
Vers 12.
Ja, inderdaad, de andere bladzijde past bij mij. Ja, vers 12. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit over Egypteland om de sprinkhanen, dat ze opkomen over Egypteland en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft overgelaten. En dan vers 13, toen strekte Mozes zijn staf over Egypteland en de Heere bracht een oostenwind in dat land en daarmee kwamen, zo zeggen zoals ongeveer gebruikelijk is trouwens, de sprinkhanen. Precies zo, dus de achtste plaag. En dan de negende plaag, dat is die van de duisternis. In vers 21, de Heer zei tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Dat is een Nederlandse uitdrukking geworden, hè? Dat je de duisternis kunt tasten. Tastbare duisternis. En als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland 3 dagen. De staf staat er deze keer weliswaar niet bij genoemd, maar het is wel via een activiteit van Mozes. En daar gaat het maar om, zodat ik inderdaad dan een reeks krijg van 3 in verband met Aaron en eventueel zijn staf. Dan een reeks van 3 waarin in principe alleen de Heer actief is, zij het dan wel op wat verschillende wijzen. En dan weer een reeks van 3 waar het rechtstreeks gaat om Mozes en zijn staf. Behalve dan die 9e, want dan zie ik de staf niet genoemd staan. Maar ik vind het voldoende, in ieder geval, om te zien dat er sprake is dus van 3 maal 3 plagen. En daar gaat het me om. Als er nu nog 1 komt, dan past die nergens meer in. Past niet meer in de structuur. En daar gaat het maar om. Betekent dus inderdaad dat we hier 9 plagen vermeld vinden. En de 10e hoort niet bij die 9, die is van totaal andere aard. De betekenis daarvan lijkt me duidelijk genoeg. Ik heb u dat ook feitelijk al gezegd. Het gaat erom dat de 9 inderdaad hier leidt tot de verlossing uit Egypte. Want dat moet inderdaad daarna gebeuren. En het wordt zelfs erg direct geïllustreerd. Omdat inderdaad daarna de eerstgeborene uit Egypte geboren wordt. Israël zelf wordt namelijk als de eerstgeborene aangeduid. Ik heb nog steeds in mijn aantekeningen niet gevonden waar ik dat nu weer genoteerd heb. Maar het staat er inderdaad wel dat Israël tot eerstgeboren zoon zou zijn van de Heer. Ik meen dat het stond in Exodus 4, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Ja, ik heb hem. Ja, Exodus 4, vers 22 en 23, inderdaad. En er wordt meteen de 10e plaag feitelijk al aangekondigd. Waarmee je maar weer ziet dat het niet de 10e is. Je mag hem gewoon niet tellen. Er staat namelijk in vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Ik heb de uitdrukking later nooit meer herhaald gezien in de Bijbel, wel nog 1 keer, dat er staat, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. De strekking daarvan ligt toch wat anders, omdat met Ephraim natuurlijk niet de 12 stammen van Israël worden aangeduid, maar slechts de 10. Dus dan is het iets ander verhaal, maar daar ga ik nou niet over praten verder. Hier wordt echter heel Israël aangeduid als de eerstgeboren zoon van God dus. En dan vers 23, en ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En dat moest hij allemaal aan Farao gaan zeggen. Dat is de boodschap die Mozes hier meekrijgt, zodat dit van tevoren al vaststaat. En de gedachte is dan dus duidelijk, dat namelijk de eerstgeborene van Egypte, niet alleen van de farao, maar van alle huizen in Egypte, alle gezinnen, zelfs van het vee, dat alle eerstgeborenen gedood zouden worden, opdat daarnaast de andere, namelijk Israël, de echte eerstgeborene, zou verschijnen of geboren worden. Want dat is eigenlijk het verhaal dan. Dat heet dan niet meer 9, dat zou je dan als 10 kunnen aanduiden, want zo is het ook eigenlijk. Dat brengt mij eerst bij een heel andere gedachte, die moet ik ten eerste maar even toelichten voor het gemak. Dat is deze, dat volgens de Joodse traditie, ik heb het in de Bijbel namelijk niet bevestigd kunnen vinden, maar volgens de Joodse traditie de 9, de letter tet, of tet uit het Hebreeuwse alfabet, staat voor een baarmoeder. Tet zou staan voor een baarmoeder. Ik heb me vanmiddag wezenloos gezocht in de boeken die ik niet ingepakt had staan. Maar ik heb het er niet in kunnen vinden. Dat wil zeggen, wel in de geschriften vanuit de Joodse traditie, zal ik maar zeggen. Maar niet in enig ander werk, ook niet in de gewone woordenboeken of wat dan ook. En het woord zelf, tet, komt namelijk ook helemaal niet in de Bijbel voor. Voor zover ik heb kunnen nagaan. Dus ik heb een beetje het idee, ons wordt wat wijsgemaakt. Maar daar staat tegenover dat de gedachte die aan dat begrip baarmoeder verbonden is, natuurlijk wel degelijk op die 9 van toepassing is. De gedachte als zodanig is wel juist. Maar ik heb een beetje het idee gekregen, ik kan het natuurlijk nooit bewijzen, maar ik heb een beetje het idee gekregen dat het hele begrip tijd eigenlijk een soort uitvinding is van de kabbalisten zelf. Want dat komt wel eens vaker voor. Ze hebben hem wel eens vaker voor de gek gehouden. Nou ja, voor de gek. Maar in ieder geval met zelfgemaakte woorden om het mooi kloppend te krijgen. Maar het hele begrip teet ben ik niet tegengekomen voor de Hebreeërs onder u. Je schrijft met een teet, een jot en een taf. En zo'n woord kom ik in heel de Bijbel niet tegen en in mijn woordenboek trouwens ook niet. Ik kom het alleen tegen als de naam van deze 9e letter. Nou, daar blijft het dan bij dat het een baarmoeder zou voorstellen. Daar kom ik een heel eind mee weg, uiteraard. En het zal dan ook wel, men wijst er trouwens op dat de vorm van de letter teet feitelijk ook een gestileerde vorm is van een baarmoeder. Dat is ook inderdaad zo, dat kun je ook niet ontkennen. Maar met een beetje goede wil maak je er ook een gewone fles van natuurlijk. Ja, wat je maar hebben wil. Ik bedoel, dat zegt op zich natuurlijk niks. Maar de gedachte die eraan vastzit is natuurlijk volkomen juist. En ook zeer voor de hand liggend. Want als we over een 9 praten, dan hebben we het in de eerste plaats over 9 maanden. Ik heb trouwens in de Bijbel ook een beetje geteld. En ik heb gezien dat de uitdrukking in de 9e maand, dat die uitdrukking nogal eens vaak voorkomt in de Bijbel, ook met name in de profetieën. Ik ga er verder gewoon niet op in, want dan zou ik die profetieën moeten bespreken. En dat is me net wat ingewikkeld in verband met ons onderwerp. Maar niettemin is het natuurlijk zo dat 9 staat voor inderdaad eventueel 9 maanden. Die zouden moeten leiden tot de verlossing. In die zin van dat het zou moeten leiden tot het einde van de zwangerschap. Ja, ik zeg met opzet niet, het zou moeten leiden tot de geboorte van de eerstgeborene, want zover strekt die 9 niet hoor. De 9 spreekt in de Bijbel, voor zover ik kunnen nagaan, niet over dat het nieuwe komt, maar spreekt over dat het oude voorbij gegaan is. Dat die twee dingen rechtstreeks met elkaar samenhangen, dat er een rechtstreeks verband tussen is, dat zal u duidelijk zijn. Maar we mogen ze even niet door elkaar gooien natuurlijk. Als het nieuwe komt, dan heet het ook niet 9, dan heet het 10. Of 8, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Het is maar, het hangt een beetje van het verband af waarin het allemaal voorkomt. Maar 9 staat nadrukkelijk voor dat het oude voorbij gegaan is. Of anders staat ervoor dat de belofte vervuld is en daarmee zijn functie gehad heeft. De gedachte is dan ook niet alleen dat 9 gewoon maar staat voor 9 maanden van zwangerschap. Maar er staat zelfs voor dat een eind is gekomen aan het lijden. Want zo heet het dan toch, mede op grond van Genesis 3. Ik doe me net of u die schriftplaats allemaal langzamerhand wel kent. Hè? Genesis 3, ik zal zeer vermeerderen de smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij zonen baren, staat er dan. Waarbij de gedachte natuurlijk wel is dat die zoon zou moeten komen. Maar waarbij aan de andere kant de gedachte is dat zolang die zoon er niet is, is er lijden. En de verlossing uit lijden, dat is nog moeilijker om te vertellen, maar de verlossing uit dat lijden komt niet, is er niet omdat dan het nieuwe komt, maar die is er omdat het oude daadwerkelijk sterft. Het is niet, havij, nou leven wij op, want het lijden is voorbij. Als de 9 om is, hè, als we de 9 bereikt hebben. Nee, het is net andersom. De 9 is bereikt, het lijden is voorbij. Kortom, men is uit het lijden verlost, namelijk dood. Want dat is het eigenlijk, hè? Het Bijbelse standaard voorbeeld daarvoor is natuurlijk de geboorte van Benjamin. Benjamin, die een type is van het uiteindelijk gelovig overblijfsel van Israël. Als ik het wat breed zeg nu, hè, het gelovig overblijfsel van Israël. Maar als dat verschijnt en daadwerkelijk overgebleven is, dan houdt het automatisch in dat alles wat niet gelovig was, inderdaad is verdwenen. En zijn functie gehad heeft. En dat wordt uitgebeeld doordat bij de geboorte van Benjamin in Bethlehem, dat dan Rachel, de moeder, sterft. En ik ben altijd geneigd te zeggen, en zo hoort het ook, maar sommigen denken dat ik dat wat erg letterlijk bedoel. En dat is nou eenmaal niet zo. Maar het is toch wel een duidelijk gegeven dat de bevalling als zodanig, om het eens zo te zeggen, in feite levensgevaarlijk is voor de moeder. Dat weten we niet precies meer waarschijnlijk, omdat we alle vertrouwen stellen in de heren medici. En de damesmedici moet ik tegenwoordig ook zeggen trouwens. Ja. Dus in de regel hebben we dat aardig onder controle gekregen. Maar zonder zeer adequate hulp zou het toch zo zijn dat een heel groot deel van de kraamvrouwen inderdaad zou sterven. Het zijn de bevallingen, het zijn kort daarna. Of zelfs al daarvoor natuurlijk, want die kans is ook nog vrij groot. We hebben dat leren controleren. Dat zal er wel zo wezen, maar het neemt niet weg dat daarmee toch voldoende tot uitdrukking is gekomen. Dat eigenlijk zo is dat bij de geboorte van de zoon, want daar gaat het om, de moeder zou moeten sterven. Want zo is het nou eenmaal in de symboliek. En afgezien daarvan, ik wil geen grapjes mee maken, maar afgezien daarvan, voor zover ik weet, is het zo dat moeder gewoonlijk ook denkt dat ze sterft. Hoe dan ook. Hoewel ze dikwijls toch al weet dat het niet zal gebeuren. Maar het lijkt er toch verdacht veel op. En daar gaat het maar om.
Een stukje van de moeder wordt ook weggegooid, hè?
Een stukje van de moeder wordt weggegooid.
Een partje.
Ja, de moederkoek, ja, begrijp ik, ja. Inderdaad, ja. We zouden het daar nog eens over hebben, weet je niet.
Ja. Ja, ik geef ook wel weer een voorzetje.
Ik geef een voorzetje, ja, ik weet het wel. Ik merk het wel. Maar inderdaad, zo gaat dat. Hoe dan ook, de 9 is dus het eind van de zwangerschap. Dus het leidt tot de verlossing, maar je kunt ook zeggen het leidt tot de dood. En daar gaat het eigenlijk over, het gaat om de dood van het oude. Vandaar dan ook dat de eerstgeborenen in Egypte daadwerkelijk sterven. Het is het einde van Egypte en het wordt daarna nog een keer bekrachtigd doordat in het algemeen Egypte omkomt in de wateren van de Schelfzee. Want dat is de gedachte, farao namelijk en zijn legers komen vervolgens in de wateren van de Schelfzee om. En daar gaat het om. De hele gedachte is dat Egypte bij die gelegenheid volledig geoordeeld werd. En Egypte vervult daarbij, dus zou je moeten zeggen, de moederrol. Ik heb het wel vaker gezegd, hè? Egypte is de moeder van Israël. En uit die moeder wordt de zoon, de eerstgeborene, geboren. Ik zeg altijd, de wateren breken daarbij. En dat meen ik ook serieus, dat is ook wat er gebeurde. Maar het gevolg was niet alleen dat Israël geboren werd, maar ook dat Egypte eigenlijk stierf. Want dat is de gedachte. En het wordt nog vele malen later in de Bijbel herhaald. Nou, hoe dat ook zij, 9 betekent dus dat de vervulling van de beloften bereikt. De beloften zijn er uiteraard als aankondiging van dat wat komen gaat. Een hele zwangerschap is uiteraard een belofte. Het heet ook blijde verwachting, zodat het een schitterende uitdrukking is in verband met de oud-testamentische beloften. Abraham, Isaac en Jacob en wat er maar verder volgt aan gelovigen onder het oude verbond. Zij waren in blijde verwachting. Zij wachten namelijk op de blijdschap. En de blijdschap is per definitie in de Bijbel de blijdschap van het nieuwe verbond. En Sarah wacht op het lachen van Isaac, enzovoorts. Of nog anders, Sarah lachte omdat Isaac geboren zou worden, want zo was het. Dus Sarah heel wat verweet omdat ze lachte, want het geeft geen pas voor een christen om te lachen, heb ik later geleerd. Ja, ja, dat is waar. Maar niettemin, ze deed het omdat de geboorte van Isaac werd aangekondigd, en terecht. Want Isaac is dan een type van de komst van Christus, op zijn minst. Hè? En dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Hoe dan ook, de hele situatie onder het oude verbond is er een van wachten op dat het oude voorbij gaat. En dat als gevolg daarvan uiteraard ook het nieuwe zou verschijnen. Maar 9 staat voor dat het oude voorbij gaat. Hier in Egypte is dat helemaal van belang. Het is duidelijk dat ze niet, die plagen worden weliswaar niet geteld en even gauw opgesomd zoals ik het net gedaan heb. Ze worden allemaal zeer uitgebreid beschreven. En het is denkelijk ook zo, omdat Egypte ook in de meest brede betekenis van de uitdrukking een type is van de oude schepping. Deze oude wereld waarin wij leven. Als ik het kort moet vertellen, dan is het ongeveer zo dat Egypte geacht wordt te bestaan. Dankzij de wateren van de Nijl, de wateren van de afgrond zijn dat dan ook. Het is zelfs zo dat in de profetie en de psalmen ook in het bijzonder, de wateren van Egypte, als er zijn de Schelfzee en meer nog de Nijl, die wateren inderdaad diepe afgronden geacht worden te zijn. Een hele grote overvloed van water worden geacht te zijn. En uit die wateren is ooit Egypte opgerezen. Dat wil zeggen, de wateren zijn in één plaats teruggetrokken en het droge land werd gezien. Dat gebeurde eigenlijk elk jaar in Egypte, dat de wateren in één plaats, de Nijl, in één plaats terugtrokken en dat het droge land werd gezien. Maar u merkt nou natuurlijk dat ik sta te citeren uit Genesis 1. Ja, niet uit Exodus 1, hè? Uit Genesis 1. En dat is uiteraard zo, omdat via deze omstandigheid in Egypte, van het jaarlijkse overvloeien van de Nijl enzovoorts, Egypte een type is van het droge land en dus deze tegenwoordige wereld die tevoorschijn kwam uit de wateren zoals vermeld in Genesis 1 en met name dan op de beroemde beruchte derde dag. En de gedachte daarbij is dat het droge land in Genesis 1... niet altijd onder water geweest was of zo. Het was al eerder droog land geweest, in principe. Het gaat er namelijk om dat die wateren die daar waren ooit de aarde overspoeld hadden. Ofwel dat ooit de oude wereld door water was vergaan, zegt Petrus. Dat hoeft niet onbekend te zijn, zei Petrus ook. Maar sommigen is het willens onbekend. Maar niettemin, het gaat erom dat de oorspronkelijke wereld ooit door wateren vergaan is. En dat het droge land wat in Genesis 1 dan verschijnt. Dat droge land verschijnt uit die wateren die eerder een oordeel gebracht hadden over die oude wereld. Wel, dat verschijnsel herhaalde zich jaarlijks in Egypte. En daarmee is Egypte een type van de wereld waarin wij leven. Een wereld die uit de wateren is opgerezen, maar die eigenlijk onder de vloek ligt die over de oude schepping ooit gekomen is. Dat is het hele verhaal. En de god van Egypte heet in de Bijbel ook de grote zeedraak. De Leviathan. Zo heet hij. Het grote zeemonster. En dan weet ik wel, er zijn de vertalers die zeggen, nou ja, dat hadden ze wel beter kunnen vertalen, want het is nooit vertaald. Dan staat er de grote zeedraak of zoiets. Het is nauwelijks als vertaling aan te duiden, want zulke beesten heb ik in Gzimek, bij de Gzimek heb ik die nog nooit gevonden. Hè? Dat is de grote dierenencyclopedie. Weet u wel, encyclopedie, de grote dierenencyclopedie. Daar staat hij niet in. Het beest bestaat gewoon niet. Anderen hebben het helemaal niet vertaald. En bij een andere keer is er sprake van Leviathan, maar dat is gewoon het Hebreeuwse woord wat ze maar in het Nederlands getranslitereerd hebben, omdat je weet toch niet wat het is. En er zijn natuurlijk jongens die nog moesten promoveren, die hebben toen uitgevonden dat het wel de krokodil zal geweest zijn. En weer anderen, hè? Want je moet elkaar wat ruimte geven, we hebben uitgevonden dat het een nijlpaard is. Nou ja, nee, het is de duivel. Het is gewoon waar we het wel eens vaker over gehad hebben. Hè? Het is Neptunus, Poseidon, Dagon of hoe je bij gelegenheid maar heten mag. De god van de afgrond gewoon. En dat is Satan zelf, niet omdat hij daar beneden woont, maar omdat hij de god is van die oude wereld. Die ooit onder die wateren terechtgekomen is. En daarom wordt hij daarmee geassocieerd. Als je het mij vraagt, zou je hem waarschijnlijk ook Apollyon en Abaddon kunnen noemen. Namen uit Openbaring, wat is het, 11? 12? Nou ja, goed, daar in de buurt in elk geval. Dat doet er nou verder weinig toe. Maar het gaat er maar om dat Egypte daadwerkelijk de uitbeelding is van een gevallen wereld. Een wereld die onder het oordeel ligt. Die weliswaar vrucht voorbrengt, leven voorbrengt, net zoals Egypte. Maar het leven van Egypte vindt eigenlijk zijn oorsprong in de wateren van de Nijl, die eenmaal per jaar het land overstroomde en daarbij niet alleen water bracht, maar natuurlijk ook Je zou bijna zeggen de kunstmest, maar het was geen kunstmest. Het was gewoon leem natuurlijk. Vruchtbare grond die weer over het land kwam enzovoorts. Zodat het land weer voldoende bewerkt was om een oogst voor te brengen. Want regenen doet het niet in Egypte. Er kwam geen zegen, geen water, geen woord van boven. En voor zover er zegen, water of woord was, kwam het niet van boven, maar van beneden. Uit de afgrond dus. Dat is niet alleen in Egypte zo, maar dat is eigenlijk in de hele wereld zo. Dat is de natuurlijke staat van de wereldschepping waarin wij leven. En daarvan is Egypte dan een beeld. Daar gaat het om. En als na verloop van deze 9 plagen inderdaad verlossing uit Egypte tot stand komt, is het uiteraard een beeld van niet alleen hoe Egypte geoordeeld zal worden, maar het is een beeld van hoe de hele schepping geoordeeld zal worden. En wat daarna komt, is uiteraard een nieuwe schepping. En dus ik denk dat dit een van de meest uitgebreide illustraties is van deze waarheid. Dus Egypte inderdaad als type van een oude wereld die in de macht ligt van Satan. Het blijkt trouwens dat uit de aard van al deze plagen die erover komt, dat dat zo is. De plagen worden namelijk of in verband gebracht met de wateren van de Nijl, die in bloed veranderen of die vorsen voortbrengen. Kikvorsen, vorsen, amfibieën. Ze leven op het land, maar ze leven eigenlijk ook in het water. Eigenaardig, ze komen uit het water, als het ware. De vorsen kwamen ook uit de Nijl. Het is een beeld van de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, die afkomstig zijn van een oude wereld. Let wel, ze zijn niet afkomstig uit het dodenrijk of zo. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel te zeggen dat ze hun oorsprong vinden inderdaad in die oude wereld die ooit in de afgrond terecht kwam. En dat wordt dan vervolgens weer uitgebeeld doordat deze vossen uit de afgrond komen. Hetzelfde geldt trouwens voor sprinkhanen. Want sprinkhanen komen bij gelegenheid ook uit de afgrond. In Openbaring. Er wordt de afgrond geopend. En er schijnt er vanuit der vossen gelijk. Wordt ook over vossen gesproken. En er wordt ook over sprinkhanen in dat verband gesproken. Omdat ze allemaal uitbeeldingen zijn dan van de geestelijke boosheden, zal ik maar zeggen. De macht van de tegenstander. Satans personeel. Ja.
Kan je niet vragen over dat water, hè? Als in Genesis 2 staat ook dat God had nog niet door regen op de aarde, maar de damp was opgegaan uit de aarde. Is dat dan ook een beeld van dat er nog geen woord van boven kwam?
Precies, ja. De oorspronkelijke situatie, voor zover we in de Bijbel kunnen nagaan, hè, de oorspronkelijke situatie is inderdaad dat voor de zondvloed helemaal niet geregend zou hebben. Ik heb er altijd nog een beetje twijfel over, omdat ik het nooit concreet heb zien staan. Maar je kunt ook moeilijk een andere conclusie trekken. Dus vertel het maar zo. Als je dus de Bijbel erop naast laat, dan zou je moeten concluderen dat het voor de zondvloed helemaal nog nooit geregend had. En dat betekent dan dat de situatie van Egypte de situatie was van de hele aarde, de hele schepping, voor de zondvloed. En dat is de reden genoeg om later zo'n land als Egypte over te houden als herinnering van, hè, als aandenken aan hoe het was, maar tegelijkertijd als een uitbeelding van hoe het eigenlijk nog steeds is. Want zo is het dan. Het mag dan regenen af en toe. Maar in principe blijft het toch zo dat deze wereld slechts leven kent uit de afgrond. Van de mens zelf staat het trouwens ook. Want er staat, God heeft hem weliswaar gemaakt, geschapen, staat er. Maar als het een beetje gespecificeerd wordt, staat er, God heeft de mens geformeerd uit de stof van de aardbodem. En for all we know, de stof van de aardbodem is gewoon de afgrond. Gegraven uit hier van onder de oppervlakte van de aarde. Dus is het inderdaad de afgrond. Misschien niet zo diep, maar het is officieel de afgrond. En daarheen zal die ook wederkeren. Alle leven van de mens komt van beneden. Het leven wordt ook onderhouden van beneden. Want wij leven allemaal van die dingen die uit de aarde omhoog gebracht worden. Op een of andere wijze. Bovendien, in het algemeen is zo, al onze grondstoffen, ook voor de industrie, komen allemaal uit de aardbodem. Ik zou niet weten waar vandaan anders. Uit de afgrond dus, daar leven wij van. En daar gaat het maar om. Nou, dat is dus de situatie van de wereld in het algemeen. Maar het wordt uitgebeeld in de situatie van Egypte. En ik kan natuurlijk meteen even de parallel trekken met Babel. Want Babel is ook een uitbeelding van de wereld. Niet zozeer de schepping als zodanig, maar meer de volkerenwereld. Maar de situatie blijft dan toch gelijk in Babel. is het eigenlijk ook zo dat daar de grote rivier bepalend is voor de vruchtbaarheid. Twee stromen land, Mesopotamië, dankt zijn vruchtbaarheid immers ook gewoon aan die twee rivieren. Ik geloof dat het er wat vaker regent dan in Egypte. Maar het gaat er toch om dat de vruchtbaarheid in feite geleverd wordt door de Eufraat en de Tigris. En verder is het zo dat de bouwwerken van de mensen, zowel in Babel als in Egypte, inderdaad gemaakt worden met dezelfde bouwmaterialen, namelijk tichelen, bakstenen. De eerste keer als bakstenen in de Bijbel voorkomen, dan is het in Genesis 11, waar het eerste rijk van Babel begint in de dagen van Nimrod. Kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. Enzovoorts, hè. Gaan ze bakstenen maken en bouwen de toren van Babel. En later raakt Israël in ballingschap, zal ik maar zeggen, slavernij in Egypte. En inderdaad, dat is precies wat ze daar doen. Tichelen strijken en wel doorbranden. En dan weliswaar geen toren bouwen, maar wel grote pakhuizen. En daar komt heus op hetzelfde neer. De toekomst veiligstellen. Dat is voor mij wat eeuwig leven bereiken, maar de toekomst veiligstellen. Dat is wat met de toren zou moeten gebeuren. Dat is wat met de pakhuizen in Egypte ook zou moeten gebeuren. En het is slavenwerk, want je krijgt die toekomst toch niet onder controle. Heb ik eens gevraagd aan de prediker. En die zegt, het is beter te sterven dan geboren te worden. Dus als u dacht dat ik cynisch was, we kennen er een die is nog veel meer dan ik. Ja, het valt wel mee. Maar hoe dan ook, dit is dus grote overeenkomst. Maar houdt u vooral vast dat Egypte dan inderdaad staat voor die oude wereld. De plagen komen inderdaad of uit de Nijl, het wordt in verband gebracht met de Nijl, of het staat in verband met ziekten, of het staat in verband met allerlei ongedierte. In het algemeen denken we daarbij trouwens aan insecten. En het aardige van insecten is weer dat die in het algemeen ook hun oorsprong vinden onder water. Ja, ik ken ze niet allemaal. Ik vind het ook een beetje onsympathieke beesten eigenlijk, om het eens netjes te zeggen. Ik heb het er niet zo op. Maar in ieder geval is het zo dat vele insecten inderdaad hun oorsprong vinden in de wateren. En daaruit bij gelegenheid tevoorschijn komen, net als de vorsen. De eerste is water in bloed veranderen, dat is duidelijk, dat is water van de Nijl. De tweede is vorsen komen uit de Nijl, dus de derde zijn de luizen, dat zijn de insecten waar we het net over hadden. De vierde is ongedierte, dus dat zal ook in hoge mate insecten geweest zijn. In de vijfde plaag is pestilentie en de zesde is zweren en blaren. Dat zijn beide ziekten die rechtstreeks vooral met het uiterlijk van de mens te maken hebben. Gaat naar de buitenkant. En daarmee is het ook een beeld van zonde. En in ieder geval een beeld van de macht van de tegenstander. Daarna krijgen we hagel. Daar komt er een keer water van boven. Maar als er water van boven komt, blijkt het onverdraaglijk te zijn. Hè? Een beetje hard en zwaar. Toch? Dus ook water. Maar nou is het meteen het water van boven en brengt dan een oordeel. Geen leven, maar juist de dood. Dan hebben we de sprinkhanen, weer de insecten dus. En dan complete duisternis. En dat is een aardige afsluiting als negende. Tot de negende uren duisternis, denk ik dan. Maar de negende plaag was inderdaad duisternis. En als duisternis, wel in de duisternis verdwijnt eigenlijk alles. Dat is de gedachte. Dat is niet alleen het licht verdwenen, maar met het licht is meteen alles verdwenen. Men ziet dan niks meer, er is dan niks meer. De wereld is klein, je bent er nog maar alleen als het duister is. Het is niet voor niks dat vele mensen bang zijn in donker. Omdat ze alleen zijn dan, eigenlijk. Althans in hun waarneming. En daar gaat het maar om. Dan is alles weg. En inderdaad, dat is dan de negende plaag. Overigens wordt er in de Bijbel gesproken over de vliegen van Egypte. Egypte schijnt een land van vliegen te zijn. En daarmee heb je een andere verbinding, namelijk die met de Filistijnen. Want de god van een van de goden van de Filistijnen was Dagon. Die kwam ook al uit de zee. En een andere was Baal. En meer bijzonder Beelzebub. Baal-Zebub. En dat is de heer van de vliegen, betekent dat, ja. De god van de vliegen. En zo kom je toch weer bij Satan terecht. En verder wordt Egypte aangeduid als Rahab. Zo staat het in onze Nederlandse vertalingen. Rahab, En dat wordt, als het vertaald wordt, wordt het vertaald met grootspreker. Dat wil zeggen, dat is degene die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. En die zouden we langzamerhand moeten kennen. Dat is in hoogste instantie inderdaad dus Satan zelf. Dat is in Jesaja 51. Ik zoek het eens even op. Jesaja 51, vanaf vers 9. Muggen en motten en dat soort beesten waren trouwens in het voorgaande al genoemd. Evenals duisternis. Maar er staat in vers 9. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Let op de uitdrukking, in de geslachten van ouds. Hou hem even vast, lees ik eerst verder. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt? En Rahab is dan letterlijk de grootspreker, maar het is een van de bijnamen voor Egypte. Het komt vaker voor, eerder ook al in Jesaja. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zodat zeedraak en Rahab hier met elkaar overeenkomt. Rahab werd uitgehouwen. Dat wil zeggen, hij kreeg een houw met de sabel, de degen, de bijl of wat er maar wezen mag. En daarna staat er die de zeedraak, maar het is Rahab dus, verwond hebt. Dat is een klassiek thema waarbij de draak verslagen zou moeten worden. De kop moet eraf, weet u wel. Er staat hier dus twee keer. Maar als Rahab staat voor Egypte, dan is zeedraak uiteraard ook Egypte, maar in het bijzonder de god van Egypte. En de gedachte is dan dat in de geslachten van ouds zo'n oordeel over Egypte gekomen is. Maar lees nou even verder, daar staat er: zijt gij het niet die de zee, de wateren des grote afgronds, droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Nou, bij welke gelegenheid was dat dan? Bij de uittocht uit Egypte. Hè? Ja, ja, in elk geval. Maar vergis u niet, er wordt meteen dwars doorheen gekeken. Want of die wateren van de Schelfzee nou meteen de diepten der zee, de wateren des groten afgronds waren, dat is toch knap overdreven, mag ik wel zeggen. Hm? Maar het punt is dat nog veel verder terug precies zo'n zaak had plaatsgevonden. Dat is in Genesis 1 namelijk. Waarbij de grootspreker Rahab, oftewel Satan, een gevoelige klap is toegebracht. Hij is verwond geworden toen inderdaad God droog land boven de aarde bracht en de wateren in één plaats werden teruggetrokken. Kortom, Poseidon, der Grieken, Neptunus van de latere Romeinen, heeft toen heel wat terrein moeten prijsgeven, ongeveer een derde, denk ik wel eens. Aangenomen dat een derde van het oppervlak van onze zogenaamde planeet uit droog, dat wil zeggen min of meer droog, land zou bestaan, bij wijze van spreken dan. Maar goed, als we de dingen zo bekijken, neem maar een globe, ik vind het een onding, maar neem maar een globe voor de gelegenheid en kijk maar eens hoeveel oppervlak eigenlijk water is. Ver en ver uit het meeste. Maar er is wel droog land en dat betekent inderdaad dat de god van de afgrond, wellicht Dagon, om de visgod van de Filistijnen nog maar eens te noemen, wellicht, het is in ieder geval zo dat Dagon een flink stuk van zijn macht heeft moeten prijsgeven. Hij is behoorlijk verwond geworden om inderdaad een droogte te maken, opdat men via dat droge land verlost zou worden. En wij leven op dat droge land, uiteraard opdat wij verlost zouden worden. Ja, dat is het verhaal. God zette de mens op de aarde, en aarde en droog land is hetzelfde in de Bijbel, dat weet u, hè. God zette de mens op de aarde, opdat die mens ook vervolgens verlost zou worden. En aan de macht van de tegenstander zou ontkomen. Kortom, deze versen spreken weliswaar over de uittocht uit Egypte, maar tegelijkertijd wordt aan iets veel groters gedacht, namelijk de oorsprong van de tegenwoordige wereld in Genesis 1, waarbij wateren moesten wijken en waarbij droog land verscheen. En de wateren van die grote afgrond hier zijn er dus uiteindelijk de wateren uit Genesis 1 vers 2 en wat er toen verder volgde. Nou. Verder wordt die zeedraak nog meer genoemd in, toch maar even noemen, in Ezechiël 29. Ezechiël 29, vers 3. Nou ja, vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen het ganse Egypte. Tegen Farao zowel als tegen Egypte, want dat is toch hetzelfde, hè? Farao of Egypte. En er staat te spreken en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u. O Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak die in het midden zijn rivieren ligt, die in het midden van zijn stromen ligt, hè, omringd door wateren, gaat er met name om de Nijldelta natuurlijk hier, die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. Ja, dat kan men wel denken, maar zo was het natuurlijk niet. Hè. Het was andersom. De wateren waren daar en de wateren hebben Egypte gemaakt. Hebben Egypte moeten loslaten min of meer en bevruchten Egypte zo van jaar tot jaar. Maar er staat dan, ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. En ik zal u uit het midden uw rivieren optrekken en al de vis uw rivieren zal aan uw schubben kleven. En ik zal u verlaten in de woestijn, u en al de vis uw rivieren. Op het open veld zult gij vallen, gij zult niet verzameld nog vergaderd worden. Kortom, het zal droog gemaakt worden. En als we later in de Bijbel lezen dat de Nijl zou opdrogen, dan weten we ongeveer waar het over gaat. Hoe dan ook, Egypte is de uitbeelding van de tegenwoordige wereld. Die leeft dankzij dat water van de afgrond, maar waarover uiteindelijk dan toch het oordeel zal komen. En hier is dus ook sprake van deze grote, deze zeedraak, het zeemonster. In Ezechiël 32 vindt u dat ook, een paar hoofdstukken verder. Vers 2 van Ezechiël 32. Mensenkind, hef een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zeg tot hem, gij waart een jonge leeuw onder de heidenen gelijk, en gij waart als een zeedraak, heb ik weer, tanim, zeedraak, of tanin is het eigenlijk, zeedraak in de zeeën, en braakt voort in uw rivieren, en beroerdet het water met uw voeten, en vermoddert hun lieder rivieren, enzovoorts. En dan staat er, ik zal een oordeel brengen. En de woorden hier zijn ongeveer gelijk aan die van Ezechiël 29. Hetzelfde vinden we ook in Psalm 74. En dan laat ik het er maar weer bij. Psalm 74... Vanaf vers 12. Evenwel is God mijn koning van ouds af. En waarachtig, daar heb je diezelfde uitdrukking weer. Van ouds. We lazen in Jesaja 51 over de geslachten van ouds. Ik ben er niet al te uitgebreid meer op ingegaan. Maar als er staat van ouds, dan betekent het weliswaar lang geleden. Natuurlijk betekent dat. Maar in het Bijbelse gebruik van de uitdrukking wijst het altijd terug naar de dagen van voor. Van voor de eerste dag. Ja, precies, ja. Dat wil zeggen, de uitdrukking wijst altijd terug naar de dagen waarin de oude wereld, die door wateren vergaan is, nog bestond. Zo kennen we de Heer als degene die van ouds is. En als de oude van dagen. Zo kennen we de hemel der hemelen die van ouds is. En zo kennen we deze geslachten van ouds. In Jesaja 51, waaruit blijkt dat, hoewel de woorden in eerste instantie in verband gebracht worden met de uittocht uit Egypte, dat ze toch verder terugzien naar de gebeurtenissen die in Genesis 1 helemaal vermeld staan. En dat is hier ook zo. Evenwel is God mijn koning, vers 12 van Psalm 74. Evenwel is God mijn koning van ouds af die verlossingen werkt in het midden der aarde. Voor mijn part neem je dat bijzonder letterlijk. Want daar weken de wateren natuurlijk het eerst door God een uitspansel maakte, blies had ik bijna gezegd, maakte in het midden der wateren. Maar dat gaan we nou niet meer uitleggen natuurlijk. Maar hij werkt van ouds af verlossing in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Nou is het meervoud, hè? De draken. En dan vers 14. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. En dat woord hebben ze maar helemaal niet vertaald. Omdat het feitelijk ook niet te vertalen is. Maar het is kennelijk een aanduiding van het zeemonster. Waarbij Leviathan afgeleid is van lava. Zelfs als waar ook de naam Levi overigens van afgeleid is. Maar de gedachte is hier een negatieve natuurlijk. Leviathan is degene die die oude wereld samenvoegde. En onder zijn macht samenbracht. Dat is ook de werking van koper. Maar goed.
En als zoals lava uit de vulkaan wegmaakt?
Daar weet ik niks van.
Is het de aarde?
Ja, ik weet niet of dat een goede Hebreeuwse naam daarvoor is. En ik weet niet waar onze Nederlandse uitdrukking dan vandaan komt. Maar dat woord is het, lava. Lava, zeggen ze dan geloof ik. Met een H erachter als het goed is. Samenvoegen. Maar het is het samenvoegen zoals het ook plaatsvond in Babel. De mensheid verenigen, alles bij elkaar brengen, maar buiten Christus uiteraard. Dus negatieve toepassing van het begrip. Terwijl de positieve toepassing via de naam Levi natuurlijk is, dat de dingen worden samengebracht onder de echte hoge priester. Niet naar de ordening van Levi overigens, maar de echte hoge priester in wie alle dingen samengebracht worden. Dat is uiteraard Christus zelf. Maar dit is dan meteen de grote tegenstander, Satan zelf dus. Gij hebt de koppen des Leviathans, hij zal er wel zeven gehad hebben. Nou ja, in Openbaring heeft hij de zeven, dus vooruit, hè. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorpplaatsen. Gij hebt een fontein en beek gekliefd. Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. Waterstromen is dan de gedachte. Sterke rivieren, enzovoorts. En ook dit kan natuurlijk eerst in verband gebracht worden met de uittocht uit Egypte. Maar je zou veel verder terug moeten denken. Mede omdat erbij staat, van ouds af, in vers 12. Dat blijkt ook wel, want heel de psalm spreekt eigenlijk over niet maar over Israël, maar zelfs over het werk wat God gedaan heeft met betrekking tot de gehele schepping. Er zijn overigens nogal meer van die psalmen. Maar daar ga ik verder maar niet op in. Wat u moet vasthouden in elk geval is dat inderdaad Egypte de uitbeelding is van heel de oude schepping. De schepping waarin wij leven, die uit die vorige tijdelijk omhoog gekomen is en waarvan of waaruit men verlost zou moeten worden. Dat is de gedachte. Het wordt in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte uitgebeeld. En de negen leidt dan inderdaad naar de definitieve ondergang van de oude wereld. Waarmee tegelijkertijd bovendien vastgesteld is waarom deze tegenwoordige wereld er dan is. Om geboorte te geven namelijk aan die nieuwe. En dat heb ik bij vele gelegenheden naar voren gebracht. Dat namelijk de tegenwoordige wereld niet de normale verschijningsvorm is van de schepping. Maar integendeel, het is in het bijzonder juist zo dat in onze tegenwoordige tijd, vanaf Adam bedoel ik uiteraard, de schepping zwanger is. En daarom ook in lijden is. En op een gegeven moment zal dat voltooid worden. En als het voltooid is, verdwijnt deze oude schepping. Sterft daadwerkelijk. Maar dan verschijnt meteen de nieuwe. En dat is wat je in Openbaring, wat is het, 20, leest. Namelijk, de oude hemel en de oude aarde zijn voorbij gegaan, staat er. Hè? En zijn weggeweken. En geen plaats is voor dezelfde meer gevonden. En meteen daarna, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar komt het op neer. Het oude gaat er voorbij. En die uittocht uit Egypte is daar een direct beeld van. Je hebt er nog even te zoeken in Jesaja 27 vers 1. Jesaja 27, oh wat hebben ze er weer moois boven gezet. Er staat boven, verdelging der vijanden van Gods kerk. Moet in de dagen van de reformatie geweest zijn, maar vooruit. Maar er staat in Jesaja 27 vers 1, te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan. Wat is het harde, groot en sterke zwaard van de Heere? Zo'n woord, ja, natuurlijk zo'n woord. En daarmee is het Christus uiteraard, hè? Maar goed, hij zal bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang. Ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. En voor de gelegenheid heeft men hier een Vlaams woord gebruikt. De kromme, slomme slang. Ik vind het schitterend. Krom en slom, de uitdrukking krom en slom is namelijk een vaste uitdrukking. Het is een soort synoniemia en het rijmt ook nog. Wij gebruiken hem in Nederland niet, maar in het Vlaams is het een tamelijk gebruikelijke uitdrukking. Krom en slom. Vrolijk en blij, weet je wel, dan, zoiets. Krom en slom, het betekent volstrekt hetzelfde. En hier is hij blijven staan, omdat slom vervolgens weer allitereert met de slang. Dus ik vind het een schitterende uitdrukking, hè? De kromme, slomme slang. Nou ja, dat is dus een Leviathan, waarbij dat krom dus in die dubbele uitdrukking benadrukt wordt. In het Hebreeuws staan natuurlijk ook gewoon twee uitdrukkingen voor krom. Waarmee dus ook het kromme benadrukt wordt. En u weet, het rechte is dat wat van de Heer is. En dat wat krom is, zal de Heer recht maken. Waarbij ik trouwens toch even aan de prediker moet denken. Een mooi boek hoor, prediker. Die zei, wie zal recht maken wat God krom gemaakt heeft? Als God toestaat dat het krom is, wat zouden wij dan moeite doen om het recht te krijgen? Ik heb een paar adressen waar ik die tekst heen zou willen sturen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik heb een paar adressen daarvoor, hè? Maar staat in mijn Bijbel. Hè? Waarom zou men recht maken, of wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? Een van de volgende teksten is dan ook, wees niet al te rechtvaardig. Staat er echt? En een paar versen verder staat, er is niemand rechtvaardig, waarom zouden wij het zijn? Staat ook allemaal in mijn Bijbel. Ik lees het niet alle dagen hoor. Zeker niet in het publiek, maar nou we het toch even over hebben. De wereld is namelijk krom en slom, omdat de God deze eeuw, de God overste van deze wereld, of hoe je maar heten mag, inderdaad krom en slom is. En God heeft hem nog steeds niet buiten geworpen. En wanneer dat gebeurt, dan zal wat krom is inderdaad rechtgemaakt worden. Toch niet eerder. En daarom heeft het voor ons ook weinig zin om daaraan te werken, om het recht te krijgen. Men krijgt het toch niet recht. Nee. Nou, hoe dan ook, de kromme slomme slang staat er, hij zal de draak die in de zee is doden. En dat is inderdaad wat de Heer zou doen, namelijk de overste van deze wereld verslaan, uiteindelijk definitief doden en wegdoen. Maar diezelfde Leviathan, of zeedraak zoals hij genoemd wordt, wordt inderdaad geacht de God te zijn van Egypte. En in sommige teksten is hij zelfs Egypte. En daar gaat het maar om. Want hij is natuurlijk de wereld waarvan Egypte dan het beeld is. Ik kom trouwens aan de sterrenhemel ook tegen. Hetzelfde beest, Cetus. Sterrenbeeld, Cetus. Het zeemonster. Die ook inderdaad dan geoordeeld wordt. Wordt ook in de sterrenbeelden wordt het ook uitgebeeld. Hè? Dat het zeemonster een gebonden en overwonnen, een geoordeelde vijand is. Waar ik die woorden nou weer vandaan haal? Wel gewoon uit de vertaling van de sterren die in zo'n sterrenbeeld staan. Hè? Dat betekent namelijk dat hij gebonden is, een gebonden vijand, of overwonnen, of met een andere naam weer een geoordeelde vijand, een nog andere naam weer de opstandige. Maar niettemin, de opstandige zal inderdaad geoordeeld worden. En ook in de Bijbel, als we het zeemonster of de zeedraak tegenkomen, blijkt hij overgegeven te worden aan de macht van God zelf, die hem inderdaad zal doden. Kortom, de Heer zou de slang, de zeedraak doden, hij zou Egypte doden, kortom, hij zou een oordeel brengen over de hele wereld. En als dat gebeurd is, is inderdaad de 9 voltooid. Of andersom, als de 9 voltooid wordt, dan is het de tijd voor de vervulling van de beloften en er verdwijnt het oude. Tot zover, het is eerst tijd voor de koffie. Ik zal proberen u nog langs enige negens te leiden, voor zover wij daar tijd voor hebben. De volgende keer dat de 9 werkelijk een belangrijke rol speelt, is pas in 2 Koningen 17... Nou ja, wat ik bij al die getallen moet zeggen is dat ze wel vaker voorkomen, maar dan in een opsomming. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 9 komt dan ook voor en dat sla ik dan toch in het algemeen maar over. Maar een belangrijke 17 is die van, of een belangrijke 9 is die van 2 Koningen 17. Waar inderdaad weer eens wat volbracht is. Namelijk de geschiedenis van het tienstammenrijk. Dat eindigde namelijk in het 9e jaar van koning Hosea. En dat staat onder andere dan in 2 Koningen 17 vers 1. In het 12e jaar van Agas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria. De bekende hoofdstad dus van het tienstammenrijk. En regeerde 9 jaren en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat deden alle koningen uit Samaria in het tienstammenrijk. Dus dat is niks bijzonders. Evenwel niet als de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dus er schijnt wel verschil geweest te zijn. Maar daar staat er in vers 3. Tegen hem toog op Salmaneser, koning van Assyrië. En Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Nou ja, dat heet dan netjes een geschenk, dan denk je dat het Sinterklaas is, maar dat, zo is het natuurlijk niet, hè. Als er staat dat hij hem geschenk gaf, betekent gewoon dat hij schatplichtig gemaakt werd. Want al die veroveringen, dat ging niet eens om het land. Er werden geen bezettingsmachten op de been gehouden. Er werd gewoon een land veroverd enzovoorts. En dan moest de koning gewoon betalen. En dan, tot de schatkist leeg was natuurlijk, en dan ging de vreemde mogendheid, zou ik maar zeggen, weer weg. Om dan na verloop van enige jaren hooguit weer terug te komen. Tegen de tijd dat de schatkist weer vol was dus. Om hem dan weer leeg te halen. Dat is gewoon de geschiedenis. Die bezettingsmachten enzovoorts. Dat is allemaal moderne uitvindingen. Hè? Vroeger werd een land gewoon ingenomen en geplunderd. En dan verdween men weer. Het ging niet om het bezit als zodanig. Niet om het land, maar om de opbrengst ervan. Nou goed. Maar de koning van Assyrië, vers 4, bevond een verbintenis in Hosea dat hij tot zo de koning van Egypte bode gezonden had en een geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar opbracht. Dat was het verhaal. Hij moest namelijk van jaar tot jaar gewoon zijn belasting betalen aan Assur, aan Assyrië dus. Maar hij deed het niet meer, Hosea, en dan staat er zo, besloot hem de koning van Assyrië, oftewel hij nam hem gevangen, want dat betekent het. Hij deed hem achter slot en grendel en staat er dus ook achter en bond hem in het gevangenhuis. Want de koning van Assyrië toog op in het ganse land. Ja, hij kwam op naar Samaria en hij belegerde haar en dus besloot haar. Hij belegerde Samaria 3 jaren en dan vers 6. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël, maar dat is dus het tienstammenrijk, en voerde Israël weg in Assyrië. En deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Mede, et cetera, et cetera. En dat betekent dan inderdaad dat een einde kwam aan het nationale bestaan van het tienstammenrijk in een negende jaar dan van deze koning Hosea. Wel, er kwam hier in dat 9e jaar uiteraard geen verlossing. Integendeel, het was gewoon het einde van het oude. Einde van het verhaal. En voor zover er ooit verlossing kwam voor de tienstammen, kwam het niet eerder dan bij de opstanding van Christus. Uiteraard, veel later. En het verhaal van die tienstammen gaan we nou niet verder vertellen. Maar het gaat er maar om dat dit de definitieve afsluiting was van de geschiedenis van het tienstammenrijk eigenlijk. Althans wat de situatie onder het oude verbond betreft. Daarna zijn ze wel blijven bestaan, maar daar gaat het nou niet om. Ze zijn in ieder geval niet blijven bestaan onder die naam. En dus verdween Israël en dus het tienstammenrijk daar definitief. Het wordt weer aangehaald in hoofdstuk 18 ook, 2 Koningen 18. Waar Hizkia koning is van Juda. Maar in die dagen vond de verovering van Samaria, dus van de tienstammen plaats. En het wordt dus weer genoemd. En er staat met name dan in vers 9. Het geschiedde nu in het 4e jaar van de koning Hizkia. Het welk was het 7e jaar van Hosea. Dat begrijp u toch, hè? Het 4e jaar van Hizkia, koning van Juda, was het 7e jaar van Hosea, de koning van Israël, oftewel het tienstammenrijk, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmanezer, de koning van Assyrië, opkwam tegen Samaria en haar belegerde en ze namen haar in ten einde van 3 jaren in het 6e jaar van Hiskia, maar het was het 9e jaar uiteraard van Hosea, de koning van Israël. En het aardige is dat daar de 3 en de 9 dus gelijk lopen. Na 3 jaren van belegering, dus een 3, oftewel na 9 jaar heerschappij van Hosea. En het is dus 3 maal 3. Maar de betekenis blijft gelijk. Het is het einde van de oude geschiedenis. Het oude wordt weggedaan. En inderdaad, de 10 stammen verdwijnen definitief in de Assyrische ballingschap. En daarna staat het nog 1 keer in 2 Koningen 25. Zodat je maar weer ziet, de Bijbel er toch al wat nadruk oplegt wanneer het was. Het is niet alleen voor de statistiek. Want er zou 1 vermelding genoeg geweest zijn. In 2 Koningen 25, daar staat, maar dan gaat het niet meer over de 2 stammen. Dan gaat het over, niet meer over de 10 stammen, maar over de 2 stammen. En daar staat, het geschiedde in het 9e jaar zijner regering, 2 Koningen 25 vers 1. Maar dat is het 9e jaar van Zedekia, koning van het 2-stammenrijk. Merkwaardige wijze. Het geschiedde in het 9e jaar zijner regering, in de 10e maand op de 10e der maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse heer, en legerde zich tegen haar, en zij bouwden tegen haar sterkten rondom. Zo kwam de stad in belegering tot in het 11e jaar van de koning Zedekia, en toen werd de stad ingenomen en uiteindelijk verwoest. Maar het aardige is dat je hier in verband met de geschiedenis van het 2-stammenrijk dus ook zo'n 9 vermeld vindt. In het 9e jaar van Hiskia, toen Jeruzalem belegerd werd. Weliswaar niet verwoest, maar wel belegerd. Dat neemt echter niet weg dat het jaar van de belegering van Jeruzalem officieel het begin is van de 70 jaar van verwoesting die over de stad en het land zouden komen. En hoewel de verwoesting letterlijk, de verwoesting van de stad, dan daar dus toch nog 3 jaar op zich liet wachten, van het 9e jaar van Hiskia tot het 11e jaar van Hiskia, is het toch zo dat dit 9e jaar van Hiskia officieel het begin was van de 70-jarige verwoesting van Jeruzalem. Omdat vanaf die tijd het land niet meer bebouwd kon worden enzovoorts en braak zou liggen, noem maar op. Dat was 589 voor onze jaartelling. En dat betekent dat niet alleen bij het 10-stammenrijk, maar ook bij het 2-stammenrijk die 9 een rol speelde. Beide gebeurtenissen in de plaats, min of meer, volgens de Bijbelse berekening althans, in het 9e jaar van hun koning. En daarmee kwam een eind officieel aan de geschiedenis van de 10 en de 2 stammen. Al moet gezegd worden dat daarna een deel van de 2 stammen weer terugkeerde uit Babylonische ballingschap. Maar vergis u niet, dat was niet de verlossing die aangekondigd was. Dat is de meest gemaakte fout, denk ik, met betrekking tot de oud-testamentische profetieën en geschiedenissen. Namelijk dat de terugkeer uit Babylonische ballingschap de vervulling zou zijn van alle beloften omtrent de verlossing van Israël enzovoorts. Dat is namelijk de truc waarmee in het algemeen de theologische wereld zich afmaakt van de oud-testamentische profeten. Men zegt gewoon, ze zijn toen vervuld, dus nou hebben wij er niks meer mee te maken. Je kunt het rustig eigenlijk in de prullenbak gooien, maar nou ja, dan hebben ze geen werk meer. Dus dat doen ze dan nog net niet, maar daar komt het in de praktijk wel op neer. Dat is een erg grote vergissing, moet ik zeggen, omdat heel uitdrukkelijk bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap vermeld staat dat slechts een deel, maar dan ook echt maar een klein deel van de Joden terugkeerde naar Canaan, naar het beloofde land, of hoe men heet mag. En er wordt absoluut niet gezegd dat het was op grond van bekering. Dat is helemaal niet zo. Er werd gezegd, wie lust heeft om terug te keren, die mag terugkeren. En toen waren er die daar wel zin in hadden. Die zagen het wel zitten om terug te keren en de tempel te bouwen en later Jeruzalem, de stad te bouwen enzovoort. Maar dat is zeer beslist geen bekering. Integendeel, het blijkt namelijk dat zodra ze teruggekeerd zijn, de Heer tot hen profeten zendt. In de eerste plaats Haggai en Zacharia en in laatste instantie Malachi. En die alle 3 geen andere boodschap hebben dan dat het volk zich moet bekeren tot de Heer. En bovendien, de boodschap is eigenlijk dat de oude profeten van voor de ballingschap, en daarmee de oude profetieën van voor de ballingschap, gewoon weer van kracht zijn. En dat betekent gewoon, indien gij u niet bekeert, zal de Heer uw God u verstrooien onder alle volken en Jeruzalem zal verwoest worden. Men lezen Zacharië 1 vanaf vers 1. De eerste pericoop uit Zacharia is wat dat betreft al duidelijk genoeg. En de andere goede is natuurlijk gewoon Malachi, het eerste hoofdstuk. Dan heb je precies hetzelfde. Er wordt domweg gezegd dat de manier waarop zij de Jehovah dienen, dat dat niet de manier is die Jehovah gevraagd heeft. En de Heer zelf beschouwt het als afgoderij. De Heer zegt, het is mij een gruwel. That's all. En de Heer zegt in Zacharië 1, gedenk dat ik tot uw vaderen gesproken heb. En gedenk ook dat de Heer gedacht heeft aan de woorden die hij door de profeten gesproken heeft. Want Jeruzalem is daadwerkelijk verwoest geworden. En indien gij u niet bekeert, nou ja, dan kun je het zelf invullen. Indien gij u niet bekeert, dan gebeurt dus precies weer hetzelfde. Dat is dus ook gebeurd. In het jaar 70 van onze jaartelling, toen weer Jeruzalem verwoest werd, eveneens trouwens na een beleg van 3 jaren. Exact hetzelfde verhaal, waarbij volgens mijn beste weten de verwoesting van de stad plaatsvond op dezelfde datum als waarop die ook verwoest werd in de dagen van Nebukadnezar. Lijkt me duidelijk genoeg dan. Hoe dat ook zij, een echte terugkeer is er dus nauwelijks geweest. Er was een gedeeltelijke terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Die duurde precies lang genoeg om de komst van de Messias gestalte te kunnen geven. Kortom, om de Heer Jezus uit de Joodse staat geboren te laten worden. En daarna kwamen ze nog steeds niet tot bekering. Toen heeft de Heer ze weer weggezonden. En dan moet ik een... Ja?
Geldt hetzelfde voor de 70ste week. De eerste helft.
Exact.
De opdracht dat wij getuigen bekeert.
Ja.
En dan weer 3 jaar tot de verwoesting van Jeruzalem.
Is precies hetzelfde verhaal. Ja, het is natuurlijk niet een driejarige belegering van de stad. Maar je krijgt in de 70ste week wel degelijk dat in het midden van de week de... Zullen we zeggen de hel losbarst of zo? Maar in ieder geval, er komt weer oorlog. En het leidt tot de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En op hele jaren afgerond is dat dus ook na 3 jaar. Dat klopt dus wel. En of het op dezelfde data gebeurt, wil ik afwezen. Want dat weet ik echt niet. Maar in elk geval is het zo dat in de 70ste week van Daniël inderdaad weer meteen profeten zullen optreden. 2 of 3. De 2 getuigen in elk geval. Leuk, hè? En welke 2 getuigen? Door wie waren ze aangekondigd? Door Zacharia natuurlijk. Hè? Zacharia 4. Zeker, door Zacharia. En die was ook met z'n tweeën, Zacharia. Hè? Ja, ik weet niet of je dat zo drukken kunt, maar hij was met z'n tweeën. Namelijk met Haggai, en daar staat er ook uitdrukkelijk dat ze samen optraden. In het boek Ezra staat dat, hè. Haggai en Zacharia, later kwam er nog Malachi ook nog. Maar daar gaat het nou even niet over. Maar de situatie is gelijk. Het is een tijdelijke zaak met een gedeeltelijke en tijdelijke terugkeer die weer uitloopt op opnieuw de verwoesting van Jeruzalem. En de 3e keer is de laatste. En nu ik het er toch over heb, je moet maar eens nakijken de jaartallenlijst die ik bij gelegenheid ook wel eens bij me heb om te verstrekken. Het blijkt namelijk dat in de dagen waar we nu net even over spreken, 2 Koningen 25, dat in die dagen Jeruzalem 3 keer werd ingenomen. 1 keer in 606, toen Daniël en de zijnen werden weggevoerd. En toen werd de koning dus schatplichtig aan Nebukadnezar. Maar de man betaalde zijn belasting niet. Dus kwam Nebukadnezar of zijn personeel nog een keer. Dat was in 598 voor onze jaren. Dat was dus 8 jaar later. En toen werd het hele volk officieel, althans het grootste gedeelte van het volk, weggevoerd. En daar begon dus de Babylonische ballingschap. Na de 2e verovering van Jeruzalem. Maar er bleef een deel van het volk achter. En zelfs een koning. Namelijk Zedekia. Ja, ja. Zedekia regeerde over de 2 stammen in Judea, in Jeruzalem, terwijl de Babylonische ballingschap al begonnen was. Jazeker wel, je moet het goed weten, anders kun je die dingen niet goed begrijpen. Maar Zedekia deed het ook niet goed, kwam ook in opstand. En het leidde uiteindelijk tot de beleg rond Jeruzalem in 589. Daar gaat het hier over, 589 voor onze jaartelling, negende jaar dus van Nebukadnezar. Dat klopt precies, hè, van 598 tot 589. En drie jaar later werd de stad dan ingenomen en verwoest. Dat was de derde keer. De derde was de definitieve. En waarom gebeurt het in drieën? Wel, omdat over de heilsgeschiedenis gerekend het inderdaad drie keer gebeurt. En de derde is de definitieve. De eerste keer was bij Nebukadnezar, samenvattend. De tweede keer was bij Titus, in het jaar 70 van onze jaartelling. Titus, de aanvoerder, de legeraanvoering van de Romeinen. En de derde keer, onvermijdelijk, het einde van de 70ste week van Daniël. En dan zijn het, naar de mens gesproken althans, de Russen. Dus ik zou zeggen, vertrouw de jongens niet, maar dat even terzijde. De Russen, ja. Nee, niet op zijn Haas of op zijn Amsterdams, maar gewoon het algemeen, de Russen. Ja. Drie keer. Gebeurde ze inderdaad in principe op precies dezelfde wijze. En ook dan is de negen dus eigenlijk vervuld. Ik zou niet zo gauw een negen kunnen noemen in dat verband, maar het hoeft natuurlijk ook niet per se. Wat we in ieder geval weten is dat de oude geschiedenis, de oud-testamentische geschiedenis van Israël, beëindigd werd hier, 2 Koningen 25, bij de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En de latere geschiedenis van Israël onder het oude verbond is de geschiedenis van een klein deel van het tweestammenrijk wat terugkeerde naar Jeruzalem enzovoorts. En dat had slechts de tijdelijke functie om de Messias te brengen in de wereld. Daarna konden ze weer verdwijnen, dat is ook gebeurd. En begrijp je me goed, van die jaren, van dat kleine deel Joden in Palestina, van die jaren is het dan toch zo dat gedurende 62 weken, gedurende de 62 weken van Daniël, de Heer zich niet met het volk bemoeide. En dat is ver en ver uit het grootste gedeelte van die geschiedenis. Men kwam terug uit de ballingschap. Haggai, Zacharia, Malachi, punt. Einde van de eerste 7 weken van Daniël. En toen zijn de 62 weken verlopen tot op de intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer inderdaad niet door de profeten tot hen gesproken heeft, waarbij hij zich verborg. En zelfs is het zo dat de prediking van Johannes de Doper en van de Heer Jezus in de laatste paar jaar dan van die grote periode zelfs ook nog als verberging zou moeten worden aangeduid, omdat het toch echt nooit open en bloot direct tot hen gesproken werd. Wat er gedaan werd was gewoon verwijzen naar de oud-testamentische profeten van voor de ballingschap. Kortom, het was de tijd waarin de Heer zich verborg. En nou zijn we bij een moeilijk onderwerp. He? Dat is namelijk dat de tijd van de verberging van de Heer is onze tegenwoordige bedeling. Maar theoretisch is het dus zo dat stel dat Israël tot geloof gekomen zou zijn bij de opstanding van Christus en daarna de dagen van Handelingen, dan zou die tijd van verberging die aangekondigd was toegepast zijn geworden op de 62 weken van Daniël. En daarom worden ze apart genoemd, uiteraard. De 62 weken van Daniël. Dat is de zogeheten intertestamentaire periode, ja. En bedenk daarbij dat Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes weliswaar de geschiedenis van de Heer Jezus min of meer vermelden in de laatste tijd van die 62 weken, maar die boeken zijn heus pas geschreven daarna, hoor, nadat die 62 weken voorbij waren. Na de opstanding van Christus zijn ze pas geschreven. Daarom heten ze ook evangelie, uiteraard. Maar die 62 weken zijn 62 weken van verberging. Nou sta ik eigenlijk van mijn onderwerp af te wijken. Maar dat zijn dezelfde 62 weken als de 62 jaren toen Darius de Meed het koninkrijk ontving. In Daniël 6, vers 1. Darius de Meed ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde en toen ging Daniël in de leeuwenkuil en kwam er de andere dag pas uit. En dat betekent precies hetzelfde. Dus verberging. De dood in en daarna pas verscheen hij weer. en werd een steen van het graf gerold, of van de leeuwenkuil, wat feitelijk toch hetzelfde is, en noem maar op. Nauwkeuriger ga ik er nou niet op in, want het is compleet ons onderwerp niet. Maar het gaat er maar om dat we die geschiedenissen even aan elkaar kunnen zien. Ik bedoel dus te zeggen dat de geschiedenis van na de ballingschap eigenlijk bijna te verwaarlozen is. Dat deel van dat volk was er alleen omdat God zijn werk zou doen, maar het was zeker niet de vervulling van de beloften omtrent terugkeer uit ballingschap en herstel van Israël. Het was wel een gelegenheid om die profetieën over herstel en verlossing van Israël, om die profetieën nog eens een keer te herhalen. En dat is ook wat gebeurt in Zacharia en met name en daarnaast ook natuurlijk in Haggai en Malachi. Maar verder niet. Het is zeer gering. Het was een paar jaren, eigenlijk 50 jaar, maar 49 jaar om precies te zijn, waarin dat min of meer gebeurde. En daarna krijgen we het grote zwijgen. Zodat je vrij nauwkeurig kunt zeggen, de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël werd aan de ene kant afgesloten in het 9e jaar van koning Hosea, en aan de andere kant in het 9e jaar van koning Zedekia. Dat wordt onnauwkeurig gezegd, maar niettemin, die 9 markeert die gebeurtenissen. Eén ding wat ik er nog even over wil noemen. Nou, een paar dingen, maar ik ben nou zo klaar. Ik zou nog moeten noemen even een kleine verwijzing naar Ezra hoofdstuk 10. Een hoofdstuk vol vreemde vrouwen. Daar worden de vreemde vrouwen verwijderd. Dat is bij de terugkeer uit ballingschap. In Ezra 10. En met name in vers 9 staat dat dan. Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin. Hè? Ezra 10, vers 9. Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin. Waarmee je maar weer ziet dat daarbij dus niet de 10 stammen aanwezig waren, zoals sommigen willen beweren. Omdat ze niet willen horen dat de 10 stammen nooit teruggekeerd zijn, hè. Maar het zijn Juda en Benjamin, meer niet. Hè? Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin, de Joden dus, te Jeruzalem in 3 dagen. Het was de 9e maand, alsjeblieft. Dus ook 3 dus, en meteen erbij een 9. 3 dagen. Het was de 9e maand, op de 20e in de maand. En al het volk zat op de straat van Gods huis, sidderende om deze zaak en vanwege de regen. Schitterend. Sidderende om deze zaak en vanwege de regen. Nou ja, vooruit. Dat begrijpt een Nederlander wel. Maar waar het hier om gaat, is dat de vreemde vrouwen worden weggezonden. Daar bestaat wat misverstand over. Men denkt dat een Israëliet dus niet mocht trouwen met een heidense vrouw. En dat is een misverstand. Dat mocht uiteraard wel. Waarom moeten ze dan weggezonden worden? Wel omdat deze vreemde vrouwen hun eigen buitenlandse goden bleven dienen. En dan mocht het niet. Maar een heidense vrouw kon best zeggen tegen een Joodse of Israëlitische man: uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Of andersom, want dat is toch hetzelfde. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat zei Rut de Moabitische, die trouwens zelf een type is van Israël. Kan je nagaan. Je kan dus heel goed buitenlandse vrouwen in Israël. Wat de afkomst betreft, maar niet wat de godsdienst betreft. En daar gaat het om. En met het wegzenden van de vreemde vrouwen worden dus de vreemde goden weggezonden. Waarbij deze gelegenheid, dus vrouwen en goden eigenlijk gelijk zijn. Maar, nou ja, goed. Ik kan er de humor niet van inzien. Maar, nou ja. Daar zullen we dan maar niet verder over doorpraten. Maar het beeld dus hetzelfde uit. 9e maand, einde aan de afgoderij in elk geval. Daar komt het op neer. Het oude wordt weggedaan. Die vreemde vrouwen zijn natuurlijk gewoon meegekomen bij de terugkeer uit de ballingschap. In de ballingschap zijn die jongens zijn toen met heidense vrouwen getrouwd. En dat gaf daar nog niks. Maar als je naar Palestina gaat, het beloofde land, gaat dat natuurlijk niet. Daar kun je alleen leven feitelijk als de Heere gediend wordt. Nou. Dus de vreemde vrouwen moesten weg. zo'n toestand geweest zijn toen. Hè? Ja, voordat ze weg waren of nadat ze weg waren? Oh, nee. Oh. Nee, het wegzenden als zodanig. Hè? Maar niet te min het gebeuren. Einde dus van het oude. Dat is wat erin uitgebeeld wordt. Waarna ik als vanzelf terechtkom weer in waar we vanavond begonnen zijn. Namelijk Matthäus 27 en de lijdensgeschiedenis. Maar die heb ik al gelezen. En ik ga er nu maar zo weer aan voorbij. Maar van belang is natuurlijk dat op de negende uren inderdaad de Heer stierf. Hè? Daar komt het op neer. Einde van de duisternis. En de Heer zei, het is volbracht. Het water was ook weg trouwens. Mijn dorst en dat soort zaken meer, weet je wel. Daar gaat het over. Inderdaad, het einde van het oude verbond. Totale veroordeling van de oude schepping. Eigenlijk is het de belangrijkste schriftplaats die ik vanavond genoemd heb. Alleen ik ga er nou niet uitgebreider op in. Maar dat is gewoon omdat die zo verschrikkelijk duidelijk is. Daar hoef ik dus ook niet verder op in te gaan. Daarna wil ik nog twee dingen noemen. Dat kan nog net, hoop ik. Dat is in de eerste plaats Handelingen 3. Vers 1, Petrus en Johannes, die samen een type zijn van de gemeente. Kan ik even zeggen terwijl je het opzoekt, hè. Petrus een beeld van de gelovigen uit de Joden. Johannes een beeld van de gelovigen uit de heidenen. Of de 10 stammen. Maar dat kan je niet elke keer zeggen natuurlijk, hè. Die gingen tezamen op, want ze waren één natuurlijk, dus een beeld van de gemeente. Gingen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende. En wat komen ze tegen? Een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke ze dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren. Hij werd er gezet om een aalmoes te begeren. Ik vind het een prachtige formulering, eerlijk gezegd, hè. Waarom zit hij daar? Om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen, welke Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En dat was ook zo, want hij ontving genezing. Hij sprong op, stond en wandelde, zegt vers 8, en ging met hen in de tempel. Dat is feitelijk gewoon een beeld dus van het herstel, de bekering van Israël als zodanig. Niet van de 10, niet van de 2, maar van 12 stammen eigenlijk, daar komt het op neer. Maar alleen op grond van geloof, vanzelfsprekend. Petrus en Johannes, die samen de gemeente uitbeelden, zien op hem, spreken tot hem en krijgen deel aan hem, dat wil zeggen, de kreupele man krijgt deel aan Petrus en Johannes. Dus hij wordt bij de hand gegrepen, bij de rechterhand uiteraard, zegt vers 7. En hij ging vervolgens met hen mee, wandelende en springende en lovende God in de tempel. Nog steeds gewoon een beeld van de gemeente, maar dat betekent dat de kreupelheid verdwenen is. Het oude is weg, de onmacht van de oude schepping is weg, definitief. En vervolgens is het nieuwe ontstaan, daar gaat het om. We vinden het hier alle twee bij elkaar, hè. Om de negende uren. Einde van het oude. Oude schepping, oude verbond. Of wat het dan ook maar is. Want ik kan er nou toch niet dieper op ingaan. Het hoeft ook niet. Ik wil er nog één noemen. En dat is echt de laatste. Dat is Handelingen 10. Dat vind ik persoonlijk een hele mooie. Altijd. Want ik vind het altijd zo'n mooie geschiedenis. Mede omdat het maar zo'n eenvoudige geschiedenis is. En dat die aan de andere kant wel 3 keer uitgebreid verteld wordt. Dat is in Handelingen 10, waar eerst Cornelius een visioen ziet. Of hij zag een engel Gods tot hem inkomen. En er staat, deze zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de negende uren desdaags, een engel Gods tot hem inkomen, tot hem zeggende, Cornelius. En tot de man werd gezegd dat hij Petrus zou moeten roepen. Maar het leuke is natuurlijk dat Petrus, die nooit naar deze heidenen Cornelius zou gegaan zijn, dat deze Petrus op grond van diezelfde gebeurtenissen ook een visioen krijgt. En je ziet dan dat hele buffet vol met uitsmijt. Zo was het geloof ik toch? In ieder geval een laken staat er vol met onrein vlees, daar komt het op neer, althans. Dingen die naar de Joodse wet onrein zijn. Duidelijk dus een uitbeelding van het oude. Maar het oude is voorbij gegaan, het oude is niet oud meer.